Even kijken.
Nou, anders lees ik vanaf de beamer. Kan ook. Ja. We gaan Matthäus 25 gaan we lezen. Dus ik vraag aan... Oké, ik kan aan die kant kijken. Dat is het gedeelte over de wijze en de dwaze maagden. Dus vers 1. Dan zal het koninkrijk de hemelen vergeleken worden met 10 maagden. Die haar lampen namen en uittrokken. De bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren dwaas. En 5 waren wijs. Want de dwaze namen haar lampen mede, maar geen olie. Doch de wijze namen olie in haar kruiken met haar lampen. Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in. En midden in de nacht klonk een geroep. De bruidegom, zie, gaat hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen in orde. En de dwazen zeiden tot de wijze, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijze antwoordde en zeiden, nee, er mocht niet genoeg zijn voor ons en voor u. Gaat liever naar de verkopers en koop voor uzelf. Doch terwijl ze heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom. En die gereed waren, gingen met hem de bruidszaal binnen. En de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere maagden en zeiden, Heer, Heer, doe ons open. Doch. En dan, vers 12. Maar hij antwoordde en zeide, voorwaar ik zeg u, ik ken u niet. Waak dan, want gij weet de dag nog het uur. Tot zover.
Ja, dank je wel. We gaan even deze tijd opdragen aan de Heer. Vader, dank u wel voor het woord. Dank u wel dat u komt in onze kamers, hier in de gemeente. U komt en u raakt ons aan. We openen ons voor u, voor uw geest, voor wat u deze ochtend tot ons wil spreken. Geest van God, wees welkom. Amen. Nou, heel fijn om hier te zijn. Heel fijn om jullie allemaal te zien. En ook heel fijn voor diegenen die even meekijken. Welkom. Welkom in ons midden. Deze ochtend wil ik graag een tekst met jullie delen. Arthur heeft het net gelezen, die heel bekend is. En je denkt, nou, die hebben we al zo vaak gehoord. Maar ik zou vragen dat je toch open wil zijn voor wat de Heer wil zeggen. Ik heb 2 weken geleden heb ik deze tekst opnieuw gelezen. En God sprak me daarover aan. En toen dacht ik, hey, een jaar geleden had ik deze tekst doorgegeven voor de Europese profeten voor 2020. En destijds dacht ik nog zo van, oké, Heer, ik geef dat door, maar ik weet niet zo wat u in 2020 met deze tekst wilt. Maar in gehoorzaamheid geef ik dat door. Nou, ik weet niet of jullie dat kennen, maar je kan van deze momenten hebben waar je iets doorgeeft en denkt, ja, oké, past dat nou, weet het niet, maar ik doe het toch. Nou, dat had ik toen ook gedaan. En 2 weken geleden las ik dat opnieuw en opeens dacht ik, oh, het is nu de tijd, het is voor nu, dus zodoende. Er is heel veel hierover te zeggen, maar vanochtend wil ik 3 punten eruit halen. Ja? Dus niet dat je denkt, hé, sommige dingen die licht je niet zo uit. Ik wil me richten op 3 punten. Dus over wat gaat het? Matthäus 25, 1 tot en met 13. Het gaat over het Koninkrijk der Hemelen. Het Koninkrijk der Hemelen is in de Bijbel ook het Koninkrijk voor God. En in deze tekst gaat het over 10 maagden. Die hebben allemaal een lamp. Omdat ze tegemoet gaan naar de bruidegom. Van deze 10 maagden... daar lees je dat er 5 dwaas zijn. Dat is in vers 3. 5 zijn dwaas, maar waarom noemt de Bijbel deze dwaas? omdat ze niet genoeg olie hadden. Olie spreekt ook van de Heilige Geest. En dan zegt de Bijbel, er zijn er wel 5 die zijn wijs. En waarom zijn die dan weer wijs? Omdat ze genoeg olie bij zich hebben. Ze hadden extra kruiken met olie erin. En daarom noemt de Bijbel ze wijs. Waar ik vanochtend naartoe wil gaan als mijn eerste punt, is in vers 5. Daar staat, terwijl de bruidegom uitbleef. De bruidegom was laat. Je heeft in het Engels heet het delayed. He was delayed. Hij is dus laat. Dus het gaat hier niet alleen om dat er 5 vrouwen waren die olie hadden en 5 niet genoeg hadden. Het gaat hier ook om dat de bruidegom laat was. En dan moeten we weten dat de bruidegom het beeld is van Jezus. En dan heb ik iets zo van, ik vind het een beetje vreemd dat de Heer Jezus laat is. Is dat nou echt zo? Is die nou echt laat? Nou, weet je, de Heer Jezus is altijd op tijd. Wat hij ook doet, hij is altijd op tijd. De hemel, die klok in de hemel, die is op tijd. Die is niet zo laat. Het is niet zo in de hemel van, oh, nee toch, is het al zo laat? Nee, ik heb helemaal vergist. Oh, dan moet ik wel opschieten. Zo is het niet in de hemel. In de hemel is altijd alles op tijd. En dat is belangrijk dat we dat niet vergeten. Dus heb ik nu zin opgeschreven en die gaat zo. Wat zou dus God, wat zou dus Jezus op een punt brengen van uitstel? Wat zou Jezus op een punt brengen van uitstel als die altijd op tijd is? Even over nadenken. We gaan naar 2 Petrus 3, vers 9. Daar staat, God toont niet met de belofte. Als zijn er die aan talmen denken, maar hij is langmoedig jegens u, daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan. Toch dat allen tot bekering komen. Talmen betekent traag zijn. Dus hier staat er, de Heer is niet traag. Wat hij belooft, dat gaat hij doen. Wel zijn er die denken, hij is traag. Hoe vaak hebben wij niet zo'n moment waar we zeggen, Heer, waar blijft u nou? Waarom doet het nu zo lang? U heeft toch beloofd, waarom gebeurt het dan niet? Waarom bent u zo traag? En de Heer zegt, nee, hij is niet traag. Hij doet wat hij belooft. God zal zijn belofte niet uitstellen. Het kan er zo uitzien, maar als hij zoiets uitstelt, als hij zoiets doet, dan uitstellen, dan is het altijd een perfecte, verlossende reden. En dat is wat je aan het tweede stuk leest van 2 Petrus 3, 9. Daar staat, maar hij is langmoedig jegens u. Dat gij niet, hij wil niet dat sommigen verloren gaan. Maar dat alle de gelegenheid hebben om de Heer aan te nemen. Daarom is die af en toe zo dat hij uitstelt. Het is even belangrijk dat we dat pakken met elkaar. Dus, waarom doet God iets uitstellen? Dat heeft te maken met een verlossende reden, zodat iedereen de kans heeft om hem te leren kennen. Zijn goedheid, zijn liefde, om hem te leren kennen. Nu, als we nu aan nu denken, aan 2020, waar dat houdt mij bezig. Wat is nou allemaal gaande in 2020? Wat is gebeurd en wat is niet gebeurd? Dat vind ik belangrijk. Ik verlang dat een woord voor God komt en spreekt ook in het nu. Het woord voor God is levend en het spreekt altijd, ook op de tijd waar we nu leven. Dus in 2020, wat zijn nou de woorden geweest die uit zijn gesproken over dit jaar? Vind ik belangrijk, vinden jullie zeker ook belangrijk. Ontzettend veel woorden zijn uitgesproken. Ik heb hier eerder al iets over gezegd. Maar als ik het nog een keer bij elkaar kan doen, in drie zinnen, en daarbij horen heel veel woorden die uitgesproken zijn door de wereld, door de christenen in de wereld. Dan is het eerste wat dus uit is gesproken, is dat in 2020 zal een moeilijke tijd komen. Nou, daar zitten we in. Die moeilijke tijd is gekomen en daar zijn heel veel verschillende lieve broeders en zusters en harde woorden die in deze context horen. Een moeilijke tijd zal komen. Het tweede wat uitgesproken was, is dat er nodig is voor herstel van gezinnen en van kerken. En dat is ook iets belangrijk, dat we iedere keer weer beseffen, ja Heer, u verlangt dat er herstel komt in ons gezin. En dat we kijken naar ons gezin en ons afvragen, bidden, kijken van, Heer, wat is schiefgegaan in ons gezin? Wat zijn de dingen waar we aan dienen te werken? En dat we juist nu de tijd voor nemen om te herstellen wat kapot is gegaan, wat uit elkaar is gegaan. En daarbij hoort ook de kerk van Jezus Christus. Ook die dient hersteld te worden. Wat is daar misgegaan? Wat voor scheuringen zijn er allemaal gekomen? Waar is herstel nodig? Waar is nodig dat je weer naar elkaar toe gaat en vergeving vraagt, ook als kerken? Daar is nodig dat er eenheid komt in de kerk van Jezus Christus. En dan is het derde, en dat is de oogst. Dus ik vraag jou, ik vraag jullie, waar blijft de oogst? Het is wel uitgesproken in 2020. Ik denk, we moeten eerlijk zijn met elkaar. Feiten gewoon erkennen. Je heeft in bepaalde landen dat opwekking er is. Zo is het in Thailand. Mag ik die even... In Thailand, je ziet hier een doop op een zondag. En dat zijn 1435 mensen die in één keer gedoopt worden. Halleluja! Halleluja, inderdaad. Dat komt van het Twitter van Martin Visser die daar is en deze foto maakt. Dat is fantastisch. Dus in die zin wil ik zeggen, er is echt opwekking in de wereld. Vergis je daarin niet. De vraag is natuurlijk, hoe zit het dan met Nederland? Daar kunnen we toch dat niet zeggen. Het is misschien mondjesmaat, zoals we zeggen in het Nederlands. Ik heb deze zin opgeschreven. Moet je even nadenken hierover. Het lijkt dat er een uitstel is door de COVID-19. Als dat waar zou zijn, zou God geen uitstel geven. Hoor je dat, wat ik nu zeg? Het lijkt wel, Er wordt wel gedacht en er wordt wel gesproken over van... Oké, deze opwekking is nu niet gekomen. We waren bezig in Rotterdam, in Amsterdam... om allemaal grote samenkomsten te organiseren voor dit jaar. Het is niet gebeurd. En nu hebben we zoiets, dat komt door de COVID-19. Als je naar de Bijbel kijkt... dan staat daar iets anders... Omdat als God een uitstel geeft, dan heeft dat te maken dat hij verlangt dat zoveel als mogelijk mensen hem leren kennen. Dus dat komt dan niet door een COVID-19. Dat komt omdat God verlangt dat er nog zoveel mensen hem leren kennen in dit land. En dat is nou een gebedspunt. Om te bidden, juist nu dat we zo bezig zijn, zoveel dingen gebeuren en dat mensen zoveel vragen hebben. Jouw buren, op het werk, op de school, waar je bent, hebben mensen vragen. In de supermarkt, joh, het is toch nou wat allemaal, hè? We moeten zo afstand nemen. Oh, blijft u nou anderhalf meter vandaan van mij? Kan je even in dat gesprek ingaan? Wat vindt u hiervan? Hoe ziet u dat nou? Weet u dat iemand zoveel van u houdt? En dat is de Heer Jezus. Dit is het moment om juist het evangelie te verkondigen. Dus het heel anders te bekijken. Dus ik ga die zin nog een keer lezen. En dat is misschien iets wat je over na moet denken. Het lijkt dat er een uitstel is door de COVID-19. Als dat waar zou zijn... zou God geen uitstel geven. Alleen als het gaat om verlossing. Dan heeft hij een uitstel, geeft hij een uitstel. En ik geloof en ik denk, het is heel belangrijk in deze periode... dat wij als christenen dat kunnen pakken. Anders gaan we te veel kritiek geven. Waarom komt het nu niet? Wat is er nou allemaal fout? Wat is er nou allemaal wat niet goed is gegaan? En deze profetische woorden waren allemaal niet juist. We gaan te veel kritiek geven. En woorden hebben kracht. En als we zo bezig zijn, ontkrachten we wat God wil doen. Laten we met hem werken... en niet tegen hem werken. God is goed. Hij is goed en hij blijft goed. En als hij uitstel geeft, heeft dat te maken dat er zoveel mensen als mogelijk nog zich kunnen bekeren. Het tweede punt bevindt zich in vers 6. Daar staat, middens in de nacht... plotseling. In het Engels is het suddenly. In het Frans is het tout à coup. Opeens, midden in de nacht. Alle 10 maagden waren aan het slapen. En opeens worden ze wakker. Omdat de bruidegom komt eraan. Dus maken ze zich allemaal klaar. Ze zoeken hun lampen. En 5 daarvan, die zien opeens... we hebben niet genoeg olie. De olie is op. Wat moeten we doen? Dus ze gaan natuurlijk naar de andere 5 en zeggen... joh, kan je maar even olie geven? Wij hebben niks meer. Het is op. En dan komt daar een tekst, een zin. En dat houdt me af en toe bezig. Waar dan staat op in vers 9... ja, in mijn eigen woorden, luister... ik kan het niet doen. Ik kan je geen geven. Omdat als ik je olie geef, dan heb ik niet meer genoeg. En ik zou dan denken, laten we toch delen met elkaar. We zijn toch broeders en zusters. Maar dan zegt het woord, nee. Het zijn de wijzen die zeiden, we kunnen geen geven. En toen dacht ik, hey, wat bedoelt u hiermee, Heer? Wat bedoelt u hiermee? Een Amerikaner voorganger, Dame Hammer, die legde uit dat de olie is niet alleen de Heilige Geest, Maar de olie betekent ook intimiteit. Intimiteit met de Heer. En toen dacht ik, oh, als de intimiteit met de Heer is de olie, dan is het ook iets wat zeer persoonlijk is. Dan is het ook iets wat je niet zomaar kan delen met een ander. Bijvoorbeeld, Arthur, zou je misschien willen komen? Hey, schat.
Hallo.
Nou, hem mag ik schat zeggen, het is mijn man. Even eerlijk. Hoe laat ben je opgestaan vanochtend?
Hoe laat ik opgestaan? 6:30.
6:30. Wat heb je toen gedaan?
Tijd van gebed. De dienst voorbereiden. Bidden ervoor, ja.
Nou, daar ben ik heel erg blij om. Ik ben blij dat jij echt bidt. Dat jij bidt voor de gemeente, maar ook voor jouw gezin. Dat je echt die tijd neemt, dat je vroeg opstaat. Daar ben ik ontzettend dankbaar. En ik ben ook blij om jouw vrouw te mogen zijn. Nu dacht ik. De Bijbel zegt, wij zijn één.
Ja.
Wij horen bij elkaar. Dus we kunnen ook dingen samen doen, maar je kan ook dingen alleen doen. Maar we blijven één. Dus dacht ik, weet je, ik heb een druk leven. En ook is nu de COVID-19. Er gebeurt heel veel en je bent veel onderweg. Het is gewoon druk allemaal. Dus mijn stille tijd lukt niet altijd. En soms is het trouwen een geschikt gebed. Omdat moet ik weer verder. Dan moet je naar school, dan moet je dit, dan moet je dat. Je bent dan zo bezig. Dus dacht ik, als wij één zijn. En jij bent zo aan het bidden. Dan hoef ik niet meer zo.
Oh.
Omdat ik kan op jou leunen. En als ik zo op jou leun, dan komt het toch goed. Als jij intimiteit hebt met de Heer, dan is het toch ook gelijk voor mij.
Zou het?
Dank je wel. Is dat zo? Nee, dat is niet zo. Dat is nou de punt in ons leven waar het gaat om jezelf. Ik als vrouw, als in mijn geval getrouwd, kan niet leunen op Arthur om te zeggen, jij bidt, jij gaat daarvoor en ik kom achteraan, ik ga met je mee, maar het zit goed omdat jij heeft die tijd met de Heer. En zo zijn er ook mannen die zoiets hebben van, mijn vrouw die bidt, mijn vrouw die is bezig, die is echt met de Heer, dus ik hoef dat niet zo. Ik kom wel zo met je mee, we zijn toch één. Dat is niet zo. De stille tijd moet jij met de Heer doen, moet ik met de Heer doen, moet iedereen van ons met de Heer persoonlijk doen. Dan kan je niet leunen op de ander. Hoor je wat ik zeg? Dat is heel belangrijk. Dat we dat beseffen met elkaar. Ook als echtpaar. Dan heb ik af en toe zoiets van, we leunen te veel op de ander. Omdat die gaat er maar. En die doet het maar. En die neemt die tijd die belangrijk is met de Heer. Maar intimiteit is heel persoonlijk. En daarom is het zo dat die vijf wijzen die olie niet konden geven aan de andere vijf. Dat had niks te maken met het feit dat die niet wilden delen. Het had te maken met die intimiteit met de Heer. En dat is belangrijk dat we dat met elkaar beseffen. De intimiteit met God is als olie. En op deze manier komen wij niet zo kort als het plotseling gebeurt. Dat is zo belangrijk dat dat bij ons doordringt. In de tijd van uitstel, blijf verwachten en blijf in de intimiteit met hem. We gaan naar Psalm 62, vers 2 tot en met 3. Psalm 62, 2 tot en met 3. Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God. Van hem is mijn heil. Waarlijk, hij is mijn rots en mijn heil. Mijn beur, ik zal niet te zeer wankelen. Dus hier staat als eerste, mijn ziel keert zich. Mijn ziel keert zich. Ik ben een ziel en heb een lichaam. Ik heb geen lichaam en ja, nou ja, daar is dan ook nog een ziel. Nee, ik ben eerst een ziel en ik heb een lichaam. En die ziel die keert zich iedere keer weer naar de Heer. Of ik dingen begrijp of dingen niet begrijp wat er gaande is. Mijn ziel kiest iedere keer om zich te keren naar de Heer. En dan, wat gebeurt er dan? Dan word ik stil. Ik kom niet en kom bij God en zeg, oh mijn Vader in de hemel, er is weer zoveel gaande. En waarom gebeurt dit? En waarom gaat dat niet? En mijn kinderen en mijn man. Ik kom bij de Heer en ik word stil. Ik zeg, Heer, hier ben ik. Het was weer een gigantische dag. Er is weer veel gebeurd, maar ik wil gewoon bij u komen. En ik wil stil worden. U bent zo groot en zo machtig. U weet alles en kent alles. En u heeft alles in uw handen. Het is al heel een andere manier om bij de Heer te komen. En dan komt ook een besef van, u bent mijn heiland. Ik heb voor u gekozen en u volg ik. En dan staat, u bent mijn rots. In andere woorden, mijn fundament, dat bent u. En hierop sta ik en blijf ik staan. En dan gaat het door en zegt, mijn beur. U bent die die mij beschermt. En ook komt er een storm en ga ik ietsjes heen en weer. Dan blijf ik staan, omdat ik sta op de rots. En hij is mijn beur en hij beschermt mij. Dus ga niet omvallen. Moeder Teresa, die heeft een stuk geschreven, paar zinnen. En die vond ik zo mooi. En die wil ik graag voorlezen. De vrucht van stilte is het gebed. De vrucht van gebed is geloof. De vrucht van geloof is liefde. De vrucht van liefde is dienstbaarheid. En de vrucht van dienstbaarheid is vrede. Als we daar even bij stilstaan, omdat woorden die gaan af en toe veel dieper dan je denkt. Dan beginnen we met de eerste en dat is de vrucht van stilte is het gebed. Als jij stil wordt en je komt bij de Heer, dan komt daar een vrucht voort. En deze vrucht is jouw gebedsleven, wordt intenser, gaat dieper. Als jij stil wordt, dan komt de vrucht voort. En dat is gebed. Je gaat nog meer bidden. Het wordt nog meer intenser. En als dat gebed groeit, dan staat er dat het gebed brengt geloof voor. Dus je bent aan het bidden en dan komt daar een vrucht die voorkomt. En dat is geloof. Je gaat het woord voor God lezen. En de woorden gaan tot jou spreken. Je gaat bidden en je gaat merken dat God antwoord geeft. Dus er groeit geloof. En als dat geloof groeit, dan komt een vrucht hier vandaan voort. En dat is liefde. Omdat je wandelt in geloof. Je gelooft steeds meer. En dan zie je opeens zoveel gebeuren. En je denkt, oh Heer, Wat bent u toch zo goed? Bijvoorbeeld, ik heb een jaar geleden knobbel gehad. Die hebben ze op een gegeven moment weggehaald. En binnen een jaar kwam een nieuwe. Aan mijn wang, op dezelfde kant, net iets verder. En in dat jaar groeide het ongelooflijk vlug. De andere knobbel heeft 10 jaar geduurd, tot hij een bepaalde grootte had. Maar die in 1 jaar. Dus we zeiden al, hey, we moeten het weer weghalen. Ik was aan het bidden, ik zei, Heer, kom, raak aan, haal het weg. Doe wat, onder het mes heb ik niet alweer. Heer, ik vertrouw op u. Nou, je gaat door. Op een gegeven moment komt die knobbel naar buiten. En het wordt een hele punt. En hij wordt rood. Op een gegeven moment wordt hij geel, wit-geel. Dus dokter gebeld, afspraak bij het ziekenhuis. En dan hoor je natuurlijk met de COVID-19, de rest moet allemaal naar achteraan. Dus ergens eind oktober operatie. Ik zei, Heer, kom, doe wat. Ik geloof in u. Ik sta in geloof, dank u wel. Dus werd de advies gegeven, het moet uitgedrukt worden. Wij twee, met z'n twee, ik zei, Arthur, kom, je gaat me helpen. Dat ding desinfecteren, even een beetje uithalen wat uit te halen is. Van die pus die ziek, ja, gewoon desinfecteerd, was echt een ding. En iedere dag kwam er iets uit. De derde dag waren we weer bezig, was er weer pus. En had het schoongemaakt en Arthur was aan het knijpen. Ik had een grote spiegel, ik wilde het allemaal goed zien. En toen zei ze Arthur, je moet anders knijpen. Knijp in een andere richting. Dus hij knijpt in een andere richting en plof valt dat ding eruit. Hij heeft de foto gemaakt, maar het is eruit. Dus ik dacht, Heer, wat bent u toch bijzonder goed. Dan groeit de liefde naar hem nog meer. Omdat je dingen ziet gebeuren. En dat is gewoon fantastisch. Je denkt, dank u wel, Heer. Omdat je kan niet meer slapen op die kant. Dat ding is gewoon pijnlijk. En dan gaat hij het op deze manier doen. Zo mooi. Dus vrucht van geloof, daar komt liefde. Daar komt liefde opeens. En als dan de liefde zo groeit, dan komt de volgende vrucht. En dat is dienstbaarheid. Weet je waarom? Omdat je verlangt dan om ook anderen te helpen. Je verlangt met je gaven, je talenten, wat je hebt. Daar wil je anderen ook helpen. Je wil ook anderen dienen. Dus de gaven die je hebt, waar je denkt, hey, dat doe ik graag. Ik doe graag andere mensen bemoedigen. Ik doe graag helpen. Ik doe graag heerlijk koken. Ik doe graag schoonmaken. Ik wil er zo graag zijn voor een ander. Ik doe graag bidden voor anderen. Dat komt voort uit die liefde. En dat is goed om te doen. Omdat dan komt een andere vrucht hieruit voort. En dat is vrede. En weet je, vaak hebben wij iets zo. We gaan in gebed en het eerste wat wij willen, Heer, kom nu met uw vrede. Het is allemaal zo onrustig, er is zoveel gaande. Kom met uw vrede. En dan denk je, die vrede komt maar niet. Er is een opbouw. Er is een weg die je gaat met de Heer. En dat houdt in intimiteit. Dat is een opbouw in de intimiteit. Op een gegeven moment komt echt vrede. Dat zo diep is. Komen waar komen, die vrede blijft. Je snapt er niks van, maar die vrede is er. Strek je naar uit. Strek je echt naar uit. Ik ga het afronden. En ik even samenvatting. Zodat we niet vergeten. God geeft beloftes. En hij heeft ons beloftes gegeven. En hij doet wat hij belooft. God is niet traag in het nakomen van de beloftes. Als er dan een uitstel is, met wat heeft het te maken? Het heeft te maken met verlossing. Dat zoveel als mogelijk mensen hem leren kennen. De bruid kwam midden in de nacht. Het was plotseling. Tout à coup, il est là. Opeens is hij. Suddenly. De intimiteit met God is als olie. Op deze manier komen wij niet zo kort als het plotseling gebeurt. Verwacht het plotseling in je leven. Blijf in hem. Vertrouw op hem. Omdat wat hij beloofd heeft, dat zal hij doen. Amen.
Amen.
Amen. Dankjewel, Corien. Amen. We hebben het voorrecht, ook vanmorgen, om door middel van het avondmaal onze intimiteit met de Vader te vieren. En ook degene die thuis zijn, pak avondmaalspullen. Voor degene die hier in de kerkzaal zijn, als u het goed is, heeft u al in de banken een zakje gevonden. En dat mag u zo dadelijk open gaan maken. Daar zit een cupje met druivensap in, vrucht van de wijnstok en de matzen. En alles op een hygiënische manier voorbereid en klaargezet. En ik wil als inleiding voor het avondmaal wil ik even stilstaan bij een aantal woorden die Jezus zelf heeft uitgesproken. Heel wat keren is Matthäus 26 natuurlijk voorgelezen in voorbereiding op het avondmaal waar Jezus met zijn discipelen het instelt. Maar ik moest denken aan Johannes hoofdstuk 6. Daar is Jezus in gesprek met zijn discipelen en zijn toehoorders. En Jezus die spreekt dan dat er brood uit de hemel gekomen is. Dat hij het levende brood is. En als we van hem eten, dan zullen we niet sterven. Als we van hem eten, ontvangen we eeuwig leven. En dan volgt er een hevige discussie onder de toehoorders. Hoe kan deze man zijn vlees, zijn lichaam te eten geven? Dat kan toch niet? Wat is dat voor gekkigheid? En dan benadrukt Jezus nog eens een keer. Waarachter ik verzeker u, als u het lichaam van de mensen zo niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. Dit is een prachtige beeldspraak van datgene wat Jezus heeft ingesteld bij het avondmaal. Om van hem te eten en van hem te drinken. En dat getuigt van intimiteit. Dat getuigt ervan, Heer Jezus, ik hou van u. Ik geloof in u. Ik vertrouw dat offer wat u heeft gebracht, waar u uw lichaam hebt gegeven tot in de dood, uw bloed heeft laten vloeien, u bent doodgebloed voor mij. Om mij te verzoenen met God de Vader. Om de weg naar het eeuwige leven mogelijk te maken. Jezus heeft ook geleerd. Dit nu is het eeuwige leven. Dat zij u kennen. De enige waarachtige. En Jezus Christus. Die gij gezonden hebt. Echt leven en eeuwig leven begint bij het kennen van God. En onze hemelse Vader. En wat een voorrecht hebben we. Ook deze dag. Om dat te vieren. Datgene wat Jezus heeft ingesteld. Dat we dat zouden blijven vieren totdat hij terugkomt. En dat we Op een dag met hem in de eeuwigheid, de bruiloft van het Lam. Met hem dit zullen vieren. En door te vieren gedenken we zijn dood. Want zijn dood wacht ons leven. En dat is het voorrecht. En ik wil u graag voorgaan in een gebed om het brood ook te zegenen, de matzen. Ik stel voor dat we het pakken en in onze hand houden. En ook thuis, doe gewoon mee. En nog op die manier onze verbondenheid met de Heer heel duidelijk kenbaar maken. In 1 Korinthe hoofdstuk 11, daar leert Paulus om jezelf te onderzoeken. Hoor je echt bij Jezus? Voor degene die niet in hem gelooft of denkt van... wat die christen doen is wel interessant. Ik denk dat ik ook maar even avondmaal mee ga vieren. Nee, zegt Paulus. Dat is gevaarlijk. Dat kan je beter niet doen. Je moet het lichaam onderscheiden. Je moet weten wat je doet. Geloof je dat Jezus jouw persoonlijke verlosser is? Geloof je dat hij de weg naar de Vader is? Geloof je dat jij door hem eeuwig leven hebt gekregen? Halleluja. Laten we bidden. Liefdevolle hemelse Vader. Wij zijn dankbaar. Dat we ook deze ochtend onder uw woord mogen zijn. Dat we deze ochtend ook de intimiteit met u mogen vieren. Onze eenheid en onze verbondenheid met u. Door deze matzen, dit brood te eten. Wat u zelf heeft ingesteld. Om heel duidelijk kenbaar te maken. Dat u uzelf hebt gegeven. En door te eten, dat wij onszelf aan u geven. En we willen deze tijd en deze matzen zegenen. U weet precies wat we nodig hebben. Heer, soms is er een nood in onze ziel. Of in ons lichaam. Heer, hebben we genezing nodig. Heer, dan bid ik dat u ons tegemoet zult komen en ons aanraken als we eten van u. Heer, en wij zegenen dit. En ik zegen ieder die meedoet. Hier, in deze kerkzaal, en ook ieder thuis. Ik zegen dit in de naam van Jezus. Halleluja. Zullen we met elkaar eten? Halleluja. Dank u, Heer Jezus. Jezus nam aan het eind van de maaltijd ook de beker van dankzegging. En hij zegende die beker. En hij zei, dit is mijn bloed, voor u vergoten. Doe dat in nagedachtenis van mij. Jezus bloed is het krachtigste middel in het hele universum. Om ons schoon te maken, van binnen schoon te maken, om ons te reinigen, om ons voor God te stellen. Waardoor de Vader ons heeft aangenomen. We kinderen van God geworden zijn. We mogen zeggen, Heer, u bent mijn Vader. Halleluja. Dank u, Heer Jezus. Heer, ik dank u, Heer, dat we ook de druivensap, de vrucht van de wijnstok mogen zegenen. Dat staat voor uw bloed. Dat u vergoten heeft. Voor ons. En dat het zo krachtig is. En dat we daarmee ook onze intimiteit met u ook mogen bekrachtigen. Heer, ik geloof in u. Ik hou van u. Ik heb u nodig. Heer, ik beleid ook zonden die ik de afgelopen dagen ook gedaan heb. Dingen die verkeerd gegaan zijn. Of die ik gezegd heb. Of verkeerde dingen geuit heb. Heer, vergeef mij. En ik dank u, Heer, dat u mij reinigt met uw bloed. En zo zegenen we deze vrucht van de wijnstok. In Jezus' naam. Amen. samen drinken. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Halleluja, dank u Vader God. U bent zeer te prijzen. Dank u Heer Jezus. We gaan voor degene die meekijken via de livestream, gaan we het gedeelte afsluiten. Als gemeente gaan we nog even door met een aantal dingen. Ik wil Corine vragen om even naast me te komen staan met de microfoon. Om ook een zegen ook te bidden over en ieder die ook meegekeken heeft. En dan het aanbiddingsteam die komt zo dadelijk om ook met elkaar ook nog een lied in te zetten. We Jezus overwinning, Jezus, hij is overwinnaar, heel duidelijk te belijden. Laten we bidden, dan gaan we zo. Dank u Vader, dank u Heer Jezus.
Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel voor deze ochtend. Dank u wel voor uw goedheid. U bent zo goed. O, we willen u loven en prijzen. U bent onze Heer en onze Heiland. U bent onze rots. Heer, en u bent diegene die ons beschermt. In deze tijd waar we in leven. En wij danken u. Omdat u heeft tot ons hart gesproken. En wij verlangen deze woorden mee te nemen voor deze week. Dank u wel dat we niet alleen zijn. Maar u gaat met ons mee, waar we ook naartoe gaan. En wij verlangen meer en meer met u te wandelen, dicht bij u te wandelen. O, dank u wel, Geest van God. Dank u wel voor uw goedheid. Halleluja.
Dank u, Jezus.
Halleluja.
En ik wil zo ieder zegenen die ook meekijkt via de livestream. U kent ieders nood. U kent ieders situatie. Besef, hij kent je bij naam. En geef je zorg aan hem. Geef je nood aan hem. Vertrouw op hem. En zoek de intimiteit. Zoek je persoonlijke relatie met hem. Kom in de stilte. En bid. Vertrouw hem. En hij heeft het goede voor. En als je de Heer nog niet persoonlijk kent, maak die keuze vandaag. Want hij wacht op je. Hij heeft zijn leven voor jou gegeven. Voor u gegeven. Dank u, Heer, dat u zo wilt werken met uw Heilige Geest. En zo wil ik in ieder zo zegenen, in Jezus' machtige naam. Halleluja. Amen. Amen. Zullen we met elkaar gaan staan? Dan gaan we zingen over hoe God de overwinning heeft behaald. Singing.